Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie 2x Sneller. Een podcast waarin vader en zoon op zoek gaan naar de duiding die filosofie kan geven aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dit keer spreken we over artificiële of kunstmatige intelligentie. Hoewel dat een term is die veelvuldig gebruikt wordt, kunnen we ons afvragen of we überhaupt wel kunnen spreken van intelligentie in een kunstmatige zin. Daarover en meer in deze aflevering. Veel luisterplezier. Hoi pa.
Hallo Marius, hallo.
Hallo, hi. Leuk dat we weer een nieuwe aflevering gaan opnemen.
Ja, dankjewel.
Ik wilde eigenlijk een podcast met je opnemen over kunstmatige intelligentie. De laatste tijd is daar best veel over in het nieuws, maar het blijft denk ik toch vaak een best breed begrip, wat voor lang niet iedereen echt tot de verbeelding spreekt. Er zijn een aantal kenners die waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Terwijl er ook mensen, voor veel mensen misschien moeilijk voor te stellen is hoe een computerprogramma een gevaar zou kunnen vormen. Dus daar wilde ik wat dieper op ingaan. En ik wilde kijken of vanuit een soort filosofische benadering wat meer inzicht kunnen krijgen in kunstmatige intelligentie. Ik denk dat veel mensen inmiddels wel gehoord hebben van ChatGPT, dus het programma dat teksten genereert, waar je mee kan chatten. En waarvan de functies steeds verder worden uitgebreid, waardoor je ook plaatjes kan maken en liedjes kan maken. Allerlei varianten waarin je een soort samenwerkt met de computer, waarin hij bepaalde output geeft die hij vraagt. Maar dat zijn vrij specifieke taken. Dus bijvoorbeeld hij genereert tekst of hij genereert een plaatje of muziek. Maar dat is nog redelijk afgebakend. En bepaalde critici die waarschuwen vooral voor meer algemene vorm van intelligentie. Het wordt wel artificial general intelligence genoemd. En dat is dus wat specifieker. Eigenlijk is dat een stuk breder. Juist dat heeft veel bredere mogelijkheden. Dat zou veel verdergaand kunnen handelen zonder hele concrete opdracht. En met juist een hele brede bandbreedte. En er zijn ook wel wetenschappers die zeggen dat op termijn het mogelijk is dat zo'n kunstmatig intelligentiesysteem een vorm van bewustzijn ontwikkelt. En bewustzijn is natuurlijk echt een begrip voor de filosofie. Dus ik vroeg me af of je daar in algemene termen is, waar denk je aan rond deze thematiek?
Nou, allereerst dat ik het ontzettend handig vind dat ChatGPT bestaat. Ik heb de betaalde versie daarvan. Ja. En dat vind ik heel erg leuk. Ik heb al diverse plaatjes geproduceerd, die laat ik op PowerPoint zien. Nou, mooi zijn ze nu niet speciaal, maar goed, dat doet er niet toe. Leuk en knap. En vandaag heb ik voor het eerst, of volgens mij voor het eerst, een eigen tekst van mezelf in het Engels wat laten herformuleren. Dat is ook heel handig. Hij maakt het Engels nog weer veel beter.
Dus tot nu toe ben jij vrij positief daarover?
Ja, zeker. Maar ik moet wel zeggen dat hij een aantal, wat ik zelf subtiliteiten vond in mijn eigen tekst, over het hoofd had gezien. Mm-hmm. Dus je moet er wel heel erg goed naar kijken. Maar primair ben ik ChatGPT. Ben ik heel erg enthousiast over. Vind ik leuk. En misschien ben ik ook naïef daarin. En natuurlijk zijn er nadelen en bezwaren. En het is goed dat mensen daarop letten. Maar het is nu een tweede stap. Dus nadat ik gezegd heb dat ik het leuk vind. Mm-hmm. En nog hoop veel meer mogelijkheden te kunnen ontdekken die er vast zijn. Vind ik wel dat de term kunstmatige intelligentie een contradictio in terminis is. Dus ja, het is nu eenmaal de term die er bedacht is. Mm-hmm. Maar die gaat eigenlijk vanuit dat we intelligentie begrijpen. En dat we daar een begrip aan kunnen toevoegen. Kunstmatige intelligentie. En dat is dan wat we bezig zijn te ontwikkelen. En zo sluipt.
En daar gaat het dus al mis, zo te horen.
Ja, dus zo sluipt eigenlijk een probleem in dat eerst geschapen is. Van ja, kan kunstmatige intelligentie hetzelfde als menselijke intelligentie? Maar ik zou toch willen vasthouden aan de gedachte dat intelligentie iets menselijks is, of misschien zelfs iets goddelijks, maar dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. En dat kunstmatige intelligentie iets anders is, hoe knap ook. En dat betekent absoluut niet dat ik daar minimalistisch over wil doen. En dat ik, laten we zeggen, geen respect en bewondering heb voor de mogelijkheden ervan. Maar intelligent is het niet. Het is knap.
En dat is dus omdat intelligentie een eigenschap is die alleen mensen kunnen bezitten.
Intelligentie is iets wat ik alleen met, laten we zeggen, levende wezens verbind. Dus mensen, maar dieren en planten wat mij betreft ook. En het is nog niet zo eenvoudig om daar al een onderscheid tussen te maken. En de tweede, dus tussen mensen, dieren en planten. En in de tweede plaats, tweede moeilijkheid, is dat intelligentie eigenlijk ook niet echt iets duidelijks is. Dus ja, daarmee heb ik natuurlijk niet echt een antwoord gegeven, maar ik heb gezegd, ik ga ervan uit dat kunstmatige intelligentie een tegenstrijdige term is. Waarom? Omdat intelligentie iets is wat we niet begrijpen. Dus ik realiseer me dus het zwaktebod misschien van deze uitspraak. Ik wil een paar stappen wel in de richting doen van iets meer zeggen over intelligentie.
Maar want wat zou dan, want ik denk dat bepaalde kunstmatige intelligentie wetenschappers zouden zeggen van, nou ja, wij hanteren deze definitie van intelligentie. Jij zegt, nou goed, dat is die definitie, ja, dat kan je zo afbakenen, maar dat, ja, dat zegt niet zoveel, want dat is gewoon een definitie. Precies. Die je zelf hebt gekozen.
Ja. Dus iedereen mag alles noemen zoals hij dat zelf wil. Wie ben ik om daar iets van te zeggen? Maar als je daarover probeert over na te gaan denken, dan moet je de gedachte loslaten dat je überhaupt intelligentie zou kunnen definiëren. Want je doet dat namelijk vanuit een vermeend intelligente bewustzijnspositie. Dus dan kom je in een cirkel terecht waarin je bovenuit probeert te tillen.
Wat bedoel je? Dus je bedoelt dat je zelf ook intelligent, dat je zelf ook intelligent zou moeten zijn om dat te kunnen doen?
Nou, degene die intelligentie proberen te definiëren, die treden al op vanuit een intelligente bewustzijnspositie. En als je dan tot een definitie probeert te komen, dan knijp je jezelf eigenlijk af. Dus ofwel, je bent geen intelligent wezen. En alleen dan zou je een definitie van intelligentie moeten kunnen geven. Maar dat kan dat dus niet, want je bent niet intelligent. En als je het wel bent, dan kun je intelligentie niet definiëren. Omdat je dan jezelf in de staart bijt. En je datgene wat je probeert te definiëren altijd al hebt opgeroepen. Of aan het werk hebt gezet. Dus dat zou een punt zijn dat ik zou willen maken.
Wacht maar, dat laatste. Want waarom is dat een probleem? Of je het zelf aan het werk hebt gezet?
Omdat je, laten we zeggen, spreekt vanuit een bewustzijnspositie die je meent te kunnen begrijpen door die te definiëren. Terwijl je de bewustzijnspositie al aan het inzetten bent in het definiëren. En je eigenlijk niet tot die zelfreflexiviteit kunt komen, die luciditeit. De activiteit van het definiëren vooronderstelt. Dus een definitie geven van iets is een manier om intelligentie uit te oefenen en te beoefenen. Maar en je kunt van alles en nog wat willen definiëren, behalve datgene wat aangeroepen of ingeroepen wordt bij het definiëren zelf, namelijk de intelligentie. Of nog beter gezegd, want het woord intelligentie blijf ik een moeizame term vinden. Intelligentie is een bewustzijnsvermogen, een bewustzijnscapaciteit die zich op meerdere manieren laat beschrijven in vormen van een toenemende of afnemende helderheid of luciditeit. En wat wij intelligentie zijn gaan noemen, is misschien al een voorbarige inperking van de mogelijkheden van het bewustzijn. Een specifieke beoefeningsvorm ervan.
Wat kan je daar meer woorden aan geven?
Ja, ik realiseer me dat ik terwijl ik aan het praten ben en mijn gedachten aan het ontwikkelen ben. Dus mm-hmm, ik hoop nooit in definitieve uitspraken te kunnen spreken. Mm-hmm. Ik wil een paar dingen tegelijk zeggen eigenlijk. Allereerst, het eerste wat ik heb gezegd is dat intelligentie een bewustzijnsuitdrukking is. Of een uitdrukking om bewustzijn mee te kenschetsen. Die nooit kan worden gebruikt om zichzelf te vangen in een definitie. Dat is het eerste wat ik heb gezegd. En het tweede wat ik nu probeer te zeggen is dat wat we intelligentie noemen een fase is van het bewustzijn. Een moment van het bewustzijn waar toenemende en afnemende intensiteiten van bestaan.
Dus intelligentie is een moment van het bewustzijn?
Ja, het bewustzijn is voor mij eigenlijk een betere aanduiding. Bewustzijn dat op diverse manieren kan worden uitgeoefend of ingezet. Ik kan waarnemen, kijken, horen, ruiken, voelen enzovoort. En ik kan dat kijken en horen en voelen en ruiken ook op een intensere manier verrichten. Op een gegeven moment zou je naar andere termen moeten gaan grijpen dan het woord kijken, horen, voelen, ruiken alleen. Want daar is een luciditeit een helderheid toegevoegd aan het simpele kijken. Ik vergelijk vaak met een, om dan een extreem te noemen, een koe die naar een passerende trein kijkt. He, dat is het summum van domheid, om zo te zeggen. Dus niks ten nadele van koeien, want die zijn lief. Maar stel je voor dat een koe naar een passerende trein kijkt met een lodder oog, niet begrijpend. Mm-hmm. En zich ook niet realiserend wat het ziet. Het ziet misschien, hij ziet misschien, of zij ziet misschien een gele vlek die voorbij schuift. En denkt daar vervolgens niet over na. Stel ik me zo voor. Maar mensen kijken al vanuit een grotere mate van helderheid. Tenzij je met je hoofd er niet bij bent. Maar dan ben je met je hoofd ergens anders bij. Mensen die kijken naar diezelfde passerende trein. Bijvoorbeeld tegen de achtergrond van een horizon. En ze interpreteren die trein. Ze plaatsen die trein in een breder perspectief. Mm-hmm. En nog weer een stapje verder. Ze denken daar misschien over na. Kan ik die trein ook een andere kant op laten rijden? Kan ik misschien het spoor verleggen? Waarom is die trein er eigenlijk? Waartoe hebben wij treinen nodig? En zo gaat het allemaal verder. Mm-hmm. En het begrip intelligentie dat we zijn gaan gebruiken is eigenlijk een voorbarige vaststelling van een bewustzijn, van een tamelijk hoog bewustzijnsniveau dat ook arbitrair is. Die ook arbitrair is, die vastlegging. Want er zijn vormen van intelligentie die zijn zo groot dat zelfs het woord intelligentie daar eigenlijk niet meer echt meer kan worden toegepast.
Maar wat is dan, hoe verhoudt intelligentie zich dan tot bewustzijn in dat voorbeeld wat je net noemt van de trein die door een weiland rijdt, zeg maar?
Intelligentie is als het ware een term halverwege. Laten we zeggen, bewustzijn gebruik ik nu in de breedst mogelijke zin van het woord. En intelligentie als een beoefening van bewustzijn, die wij in ons alledaagse spraakgebruik grotendeels zijn gaan vastleggen binnen een bepaalde brandbreedte. Mensen die zus of zo handelen en denken en waarnemen, die noemen wij intelligent. En daar zit een ondergrens aan, laten we zeggen, domme mensen of mensen misschien met een verstandelijke handicap of iets dergelijks. En een bovengrens, dat is datgene wat we met veel pijn en moeite van anderen, nog intelligentere mensen, nog kunnen begrijpen. In de middeleeuwen werd gesproken over het goddelijk verstand als de grootst mogelijke intelligentie. Ongeacht of iemand wel of niet in God gelooft, denk ik dat deze term eigenlijk al de grens over is gegaan van zinnigheid. Omdat als je aan God een intelligentie toeschrijft, dat je dan misschien eigenlijk niks zinvols meer zegt. Omdat je ergens een overeenkomst probeert te trekken met datgene waartoe mensen, hele knappe mensen in staat zijn. Neem een aantal Einsteins bij elkaar en vermenigvuldig die met 100.000 miljard. Mm-hmm. En dan heb je God, om zo te zeggen. Terwijl ik denk dat als er een bepaald intelligentieniveau, of laat ik zeggen bewustzijnsniveau, wordt overschreden, dat je dan het woord intelligentie niet meer op een zinvolle manier kunt gebruiken. Omdat het niks meer zegt.
Maar zou je dan kunnen zeggen dat bewustzijn een soort, ja, niet een soort spectrum is?
Ja.
Net zoals van licht en een bepaalde bandbreedte van golflengte, noem ik het maar even. Dat is dan bewustzijn.
Ja.
Dat is dan intelligentie. Maar er zijn ook dingen buiten dat. Op een gegeven moment kan je het niet meer intelligentie noemen.
Ja, heel mooi gezegd, vind ik dat. Eigenlijk vergelijkbaar. Ik trek een vergelijking met bijvoorbeeld onze meeteenheden. Bijvoorbeeld rekenen in meters, centimeters, kilometers enzovoort. En dat heeft zin. Want op aarde, de aarde heeft een doorsnede van hoeveel, 30.000 kilometer of zoiets. En dan kun je nog naar de maan en misschien nog naar Mars. En op een gegeven moment moet je al andere eenheden gaan gebruiken in termen van lichtjaren. En dat is al onvoorstelbaar veel meer dan een kilometer. En in het heelal wordt ook wel gesproken, bij mijn weten, van nog grotere eenheden. Parsec of zoiets. Kijk, hier weet ik ook niet al te veel van. Maar ik wil maar zeggen dat die maateenheden die wij hier op aarde gebruiken verschrompelen in het licht van veel grotere afstanden. Mm-hmm. Dus het heeft bijna geen zin meer om te zeggen hoeveel kilometer is het van hier naar sterrenstelsel X of Y. Je kunt daar een getal neerzetten en je kunt er heel erg veel nullen aan toevoegen. Mm-hmm. Maar dat verliest dan zijn betekenis.
Ja.
Of nog een nul meer of minder, dat doet er eigenlijk niet meer toe. Dus er wordt een grenswaarde overschreden. En vanuit die overschrijding kun je misschien met terugwerkende kracht ook de gangbare intelligentie opvatting ook weer problematiseren. Net zoals je, als je het allergrootste afstandseenheden in het heelal als uitgangspunt neemt, dan verschrompelt de betekenis van de meter en de kilometer.
Mm-hmm.
En als het gaat om tijdelijke maatstaven van het uur en de dag enzovoort, hè, die verschrompelen.
Ja.
Dus je moet denk ik ook, je moet niks, maar als je gaat extrapoleren van het bekende naar het onbekende, dan kom je tot de conclusie, nou dat is wel heel erg groot, of dat is wel heel erg lang geleden. Maar misschien moet je zeggen, hey, als ik daar nu eens bij dat uiterste vertrek en vandaar terug ga redeneren naar onze vormen van houvast in tijd en ruimte, misschien verliezen die dan hun vanzelfsprekendheid in het licht van die enorme afstanden. Begrijp je wat ik bedoel?
En hoe vertaalt zich dat dan terug naar het idee van dat er een bepaalde bandbreedte is waarin het intelligentie zich bevindt in het spectrum van bewustzijn? Ik ben er niet helemaal begrijp hoe zich dat verhoudt tot die grootsheid of kleinheid van afstandmaten bijvoorbeeld of tijdmaten.
Ja, dus wat ik bedoel te zeggen is datgene wat wij intelligentie noemen. En nu gebruik ik misschien stiekem het woord intelligentie in een iets hanteerbaardere zin dan dat ik begonnen ben daar straks. Maar datgene wat we gewend zijn intelligentie te noemen, heeft een groot aantal schakeringen natuurlijk. Je hebt dommere en minder domme en slimmere en heel erg slimmere mensen. Nog dagen later dat je nog over kunt twisten wat dom en slim is. Op een zeker moment dan is het begrip intelligentie geen zinnig begrip meer. Op grond waarvan je misschien zou kunnen spreken van de interventie van, ja, noem het waanzin of gekte. Waanzin is, laten we zeggen, enerzijds een gebrek aan intelligentie. Maar het zou ook kunnen zijn dat waanzin een summum aan intelligentie is. Een doorbreking van intelligentie, van een andere orde dan intelligentie. Een hogere orde.
Dit doet me even denken. Sorry, dit is een gekke gedachte misschien, maar er is een fenomeen, ik ben even de naam ervoor kwijt, maar het komt soms voor dat bij systemen van kunstmatige intelligentie er iets gebeurt waar ze niks van snappen, het systeem soort van vastloopt. En dat, daar moet ik aan denken door wat je nu zegt, dat er een soort zo grote optelling van intelligentie is dat het vastloopt.
Ja, en dat lijkt heel erg op wat ik zeg inderdaad. En je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk wat ik zeg. Dat zeg ik niet, maar iemand zou kunnen zeggen, ja, dat bedoel je uiteindelijk. Want die wat jij noemde algemene kunstmatige intelligentie.
Ja.
Dat heeft ook zo'n exponentiële toename. En is daarmee ook tot een absurde mate van intelligentie in staat. En misschien dat ik daar dan nog te gering over denk. Dat zou heel goed kunnen, want wij leven in een tijd waarin het zich eigenlijk net begint te manifesteren. En over 100 jaar zou mijn betoog misschien heel erg naïef of onwetend kunnen klinken. Dat zou zomaar kunnen. Maar toch kan ik de gedachte niet loslaten dat hoe knap die algemene kunstmatige intelligentie ook is, dat het nog steeds van de orde van het berekenbare blijft. Een exponentiële toename. Je kunt intelligentie of laten we zeggen rekenkracht of denkkracht exponentieel laten toenemen tot iets oneindigs. Maar ik vraag me af of je ooit in het Grieks heet dat een metabasis eis allogenos, een overgang naar een ander niveau kunt bereiken waar het omslaat. Ik vergelijk het, als deze vergelijking mijn eigen ruiten niet ingooit hoor, maar in een auto, dus de auto met, versnellingspoken, inmiddels heeft iedereen dat niet meer, maar goed, toen we nog versnellingspoken hadden, van 1 naar 2, naar 3, naar 4, naar 5, dat zijn, en misschien hebben sommige auto's 6, dat zijn telkens andere kwaliteiten die de vorige overtreffen. Als je heel hard in z'n 1 gaat rijden, nou, je kunt best een eind komen waarschijnlijk. Maar op een gegeven moment dan gaat de motor misschien eraan. Dan moet je naar zijn 2. Dus dat vind ik wel een mooi beeld. Dat er een intelligentieniveau kan worden bereikt. En dat voorbij de exponentiële toename reikt. En dat op een ander niveau of op een andere golflengte overgaat. En dat dus vanuit het tot dusverre gebruikte intelligentieniveau niet kan worden begrepen. Of als absurd. Of misschien zelfs als waanzinnig wordt beoordeeld. Maar ja, wat is uiteindelijk waanzin? Waanzin, dat is een negatieve uitdrukking. Hè? Dat is gespeend van zin. Hè? Daar kan ik niks van begrijpen. Nou ja, dan zou je zeggen, waarvan akte? Wij kunnen dat niet begrijpen. Maar dat betekent niet dat het in zichzelf zinloos is. The proof of the pudding is in the eating. Dus die hogere waanzin, om zo te zeggen. Als blijkt dat die hogere waanzin ergens zin heeft, laten we zeggen vruchtbaar kan worden gemaakt, dan was het toch niet zo waanzinnig in de absolute zin als je het vanuit die hogere intelligentie aanvankelijk had ingeschat.
Maar bedoel je dan dat je dus, stel je hebt een computer van 1995, zeg maar wat, en door de tijd heen zijn die steeds sneller en steeds meer rekenkracht geworden, die zou zeggen steeds een hogere versnelling. Om die autovergelijking te maken. Stel, je zou dat nog naar de zesde, naar de achtste, naar de tiende, enzovoorts. En je komt op een gegeven moment op de duizendste. Zeg je dan van, het kan dat je op een gegeven moment door een soort grens heen breekt en dat je dan niet meer, dat het dan waanzin wordt, omdat we het niet meer als zodanig kunnen herkennen.
Precies. Precies, precies, precies. Dus in die zin, laten we zeggen, is die kunstmatige intelligentie, hoe knap ook, nog steeds rijden in zijn één, of zijn twee, of zijn drie, of zijn vier. Zonder dat je op een andere. En nogmaals, ik wil niks afdoen aan de geweldige superkracht die computers vandaag de dag aan de dag kunnen leggen. Echt, daar wil ik niks aan afdoen, want dat zou onzinnig zijn. Dat is onvoorstelbaar. En waarschijnlijk zijn er mensen die nog meer snappen hoe onvoorstelbaar dat is dan ik. Maar toch een andere golflengte, een omslagmoment. Ik moet nu ook denken, want ik grijp naar wat begrippen die uit mijn eigen wereld stammen. Jung, Carl Gustav Jung, die heeft menselijke psychologie, menselijke psychologische types onderscheiden in overheersende functies. En onder andere een onderscheid gemaakt tussen mensen die ofwel overwegend waarnemen, ofwel overwegend intuïtief zijn. Nu denk ik zelf dat die twee ergens een raakvlak hebben. Maar dat raakvlak is een omslagpunt. Want het, soms lijken ze ook op elkaar. Een waarnemer, iemand die een waarnemer van karakter is, die ziet veel. Hè, die observeert veel. En die ziet dingen die, laten we zeggen, denkers vaak niet zien, omdat ze te veel zitten te denken. En kunnen daar ook gevolgtrekkingen uit maken. De intuïtieve mens, die heeft die waarnemingen niet eens nodig, maar die heeft onmiddellijk bepaalde inzichten. Nou ja, ik verbeeld mij dat ook de intuïtieve mens iets van de waarnemer kan leren en vice versa, want de intuïtieve mens kan waarnemingen over het hoofd zien. Maar zou het kunnen dat deze twee functies ergens in een omslagpunt ten opzichte van elkaar zich verhouden? En dat omslag, een soort scharnier, dat daar iets interessants gebeurt. Dat is wat ik denk.
Maar hoe bedoel je dan? Want in principe zou je toch, ja, ik weet niet precies hoe Jung dat dan benoemd, maar in principe zou je toch kunnen zeggen dat iemand die intuïtief heel goed is eigenlijk zeg maar een beslissing of tot een bepaalde gedachte komt op basis van de waarnemingen, maar dat zo onbewust gebeurt dat het meer intuïtief lijkt.
Nou ja, wat er gebeurt, dat blijft natuurlijk moeilijk vast te stellen, want dat kun je niet op.
Ja, maar ik bedoel, waarin verschillen die twee dan van elkaar?
Nou ja, zoals ik het heb begrepen, is de waarnemer iemand die observeert en op basis van observaties ook observaties die de meeste mensen laten liggen, processen doorheeft, bijvoorbeeld sociale processen, wie doet er wat in een groep en wie gedraagt zich hoe. Terwijl de intuïtieve mens die waarnemingen niet of nauwelijks nodig lijkt te hebben en aan één kleine indicatie al genoeg heeft om te weten waar hij of zij aan toe is. Dus het gaat om de rol van de waarneming bij de intuïtie, of de rol van de intuïtie bij de waarneming. Want iemand die louter waarneemt, die komt ook niet veel verder. Hè? Die zal toch ook ergens een soort punt moeten hebben waar die zijn conclusies op baseert. Misschien, maar nu zit ik weet niet of ik nu in het verlengde of voorbij Jung denk, dat deze twee functies elkaar veronderstellen en elkaar nodig hebben, precies vanuit een omklapmoment. En dat ze naar elkaar toe groeien, en of zich van elkaar afbewegen. Want je kunt ook in de waarnemersrol doorschieten en blijven waarnemen en zonder, laten we zeggen, daar ooit een conclusie uit te kunnen trekken.
Mm-hmm. En hoe zou je dat dan willen koppelen aan het concept van intelligentie?
Ik zou dat willen koppelen aan intelligentie door te suggereren dat datgene wat we intelligentie zijn gaan noemen wellicht een limiet waarde kan bereiken waarin ze in een andere bewustzijnsfunctie of een ander bewustzijnsvermogen kan omslaan. Nu op dit moment is het lastig dat ik het woord intelligentie eigenlijk helemaal los heb gebruikt van het onderscheid dat Jung maakt in bewustzijnsfuncties. Dat doet er verder niet toe. Dus eigenlijk ook, laten we zeggen, als een kaal of rauw begrip, intelligentie. Maar daar zou je ook los van Jung al van kunnen opmerken. Ja, wat voor een intelligentie hebben we het eigenlijk over? Is dat rationele intelligentie? Is dat het vermogen om bliksemsnel conclusies uit premissen te trekken? Is dat het vermogen om ontdekkingen te doen op basis van eerder gedane waarnemingen? Het begrip intelligentie is ook te diffuus om zomaar te gebruiken. En ik heb het gevoel dat we, zeker in de westerse cultuur, intelligentie nogal eens ergens verbinden met rationaliteit. En dus met het denken op basis van premissen, laten we zeggen, ja, bouwstenen van de redenering, die tot de conclusie leiden. En als we die premissen bij de ander niet, de intelligente ander niet kunnen zien, dan gaan we ervan uit dat die ander ze op zijn minst zou moeten kunnen geven. Dus als Einstein een idee heeft over de relativiteit van tijd en ruimte, dan gaan wij ervan uit dat wij met veel pijn en moeite zijn premissen kunnen reconstrueren die hem tot die geniale conclusie hebben gebracht.
Mm-hmm.
En ik vraag me af of, of dat de enige benadering is van intelligentie. Of de enige denkbare benadering.
Ik moet denken aan, een hele tijd geleden heb ik een film gezien. Ik weet even niet hoe die heet. Maar het gaat over een, volgens mij is het een Indiaanse man, die in het Verenigd Koninkrijk mag gaan studeren aan volgens mij Cambridge of Oxford of zo. En hij is een wiskundige, volgens mij, van natuurkundige. Hij komt daar en intuïtief is hij ontzettend intelligent. Dus hij komt met nieuw soort wiskundige stellingen die compleet baanbrekend zijn. Hij heeft vrijwel geen opleiding nog gehad in de wiskunde, maar intuïtief weet hij al die dingen. En dan loopt hij daar constant tegenaan dat al zijn professors zeggen van, ja, maar in de wiskunde moet je alles met stellingen onderbouwen, want anders dan kan je iets niet doen. En hij snapt dat idee niet van, hoezo, ik zeg toch dat het zo is, want ik weet toch dat dat zo is. En dan loopt er constant tegen die muur aan van dat westers, dat wordt in de film heel mooi uitgebeeld. Dan moet ik aan denken door wat je zegt, dat hele westerse denken van je moet om tot een bepaald punt te komen, moet je de bewijsstappen doorlopen. Je kan niet in één keer bij het eindpunt eindigen.
Ja.
En dat komt in die film naar voren. Dan moet ik aan denken door wat je zegt over die,
wat leuk.
Die benadering.
Wat een mooi voorbeeld. Dat is een heel mooi voorbeeld. Geweldig. Kijk, die film ken ik niet. Maar ik er kan natuurlijk van alles bij die Indische man aan de hand zijn. Dat weet ik niet. Maar misschien is het zo dat mensen, laten we zeggen, inzichten kunnen bereiken die niet op premissen berusten. Op hanteerbare premissen. Dus een premisse kun je vergelijken met de sporten van een ladder die in staat stellen om bovenaan te komen. En sommige mensen die hebben veel sporten nodig, anderen kunnen met weinig toe. En soms moet je ook zoeken naar de sport. Of als ik het met bergbeklimmen vergelijk, hè, dan kunnen sommige mensen tegen een hele steile helling op. Maar wel op basis van een plek waar je die voet kunt zetten, hoe klein dat regeltje misschien ook is. Maar misschien zijn er mensen die over een vermogen beschikken om zonder een sport of zonder een regeltje op een hoger punt te komen. Ik moet denken aan iemand die ik een poos geleden sprak over, ik weet niet precies waar het over hadden, over hunebedden. Bouw van hunebedden en volgens mij ook de bouw van piramiden. En ik zei, volgens mij weten we nog steeds niet precies hoe ze dat gedaan hebben vroeger. En er wordt wel gesuggereerd met paarden of ossen of slimme rolmechanismen. Maar die persoon in kwestie die suggereerde dat mensen in de prehistorie over telekinetische krachten beschikten. Nu zullen een hoop mensen die hier naar luisteren misschien denken, nou, vast. Het interesseert me ook niks wat mensen daarvan denken. Ik weet het natuurlijk ook niet. Ik heb hier geen stelling over. Maar ik vind het wel interessant als optie.
Mm-hmm.
Zou het kunnen dat er mensen waren in een heel ander tijdsgevricht dat tot uitzonderlijke dingen in staat was op een heel andere manier. Vergelijkbaar met jouw Indische wiskundige die op een heel andere manier tot prestaties kwam, waarvan anderen niet konden snappen hoe lukt jou dat. Hè? Nou, dit is geen stelling, want ik ben er niet bij geweest. Ik durf wel te zeggen dat ik niet tegen deze intuïtie ben, om zo te zeggen. Ik zou dat wel een interessante optie vinden.
Mm-hmm.
Als ik me daarmee niet ongeloofwaardig maak in de ogen van luisteraars. Maar ook dat boeit me eigenlijk ook niet.
Nee, dat lijkt me belangrijk. Oké, daar moet ik even over nadenken. Want ik denk dat met telekinetische hoe noemde je het? Dat dat even
telekineet.
Dat misschien weer wat verder voert dan de kunstmatige intelligentie.
Ja, zeker. Dat maar het punt van overeenkomst was in hoeverre berusten conclusies op premissen. En misschien met kunstmatige intelligentie is het zo dat hoe intelligent een bouwwerk of een ontdekking of een initiatief ook is, ergens berust ze op premissen. En misschien kunnen mensen dat op een zeker moment niet meer nagaan wat die premissen zijn geweest. Als een computer enorme initiatieven ontplooit. En misschien zou, als we dat zouden willen, kost ons dat wel heel erg veel rekentijd of onderzoekstijd. Zolang dat we denken, nou hou maar op, want het heeft geen zin. Maar ik ga ervan uit dat er nog steeds premissen gebruikt worden. Want als ik dan toch...
In wat voor zin bedoel je die premissen dan? Wat zouden die dan kunnen zijn?
Nou, die computer die gebruikt materiaal. En op basis van dat materiaal trekt hij een conclusie. Hmm. Of doet hij iets. En dat materiaal dat fungeert als sport, hè, of als richel. Waarop die computer bliksemsnel nieuwe, laten we zeggen, berekeningen uitvoert en tot onnavolgbare conclusies komt. Ja, en dat wil nog wel intelligent overkomen als je dat vergelijkt met een schaker die heel gekke dingen doet. Die daarmee toch wint. Maar die schaker, nou ja, dan zijn weer twee mogelijkheden. Ofwel die schaker is een hele slimme wiskundige van het Engelse soort, of hij of zij is vergelijkbaar met die Indische man uit jouw voorbeeld, die op een andere manier, die een visuele toegang heeft.
Ja, maar dat doet... Wat wil je zeggen?
Laat ik nog één voorbeeld noemen wat me erg aansprak uit de culturele antropologie. Ik herinner mij dat ik ergens las bij Lucien Lévy-Bruhl, geloof ik. Dat was een Franse cultureel antropoloog van begin 20e eeuw. Die zelf niet op reis is geweest, maar verslagen van anderen las. Die zich verbaasde over het feit dat bijvoorbeeld een aantal Amazone-Indianen op een vlot de zee opgingen uit het zicht van de kust. En voeren met de stroom mee. En op een bepaald moment wisten, hier moeten we naar links, terug naar de kust. Of naar rechts. Terwijl dus de meereizende missionaris, of wat het ook was, zich afvroeg, hoe weet je dat nu? Want het is hier overal egaal blauw en ik zie helemaal niks. Nou, ofwel die Indiaan die heeft, laten we zeggen, op zijn horloge gekeken. En dat had hij natuurlijk niet. Dat kan dan dus niet. Misschien had hij op de zon gekeken. Maar het zou ook kunnen dat die Indiaan een aantal andere waarnemingstoegangen had, op grond waarvan die wist, nu moeten wij kustwaarts om bij de volgende inham te komen. Mm-hmm. En dat die Indiaan op basis van andere bewustzijnsactiviteiten heeft gehandeld, die niks te maken hebben met premissen, maar met het waarnemen van vormen of iets dergelijks. Of een weerspiegeling. Of weet ik wat, hè? Dat is voor westelingen heel moeilijk voor te stellen. Misschien wel bijna onmogelijk.
Maar dat zou dus een soort andersoortige benadering van intelligentie, een andere soortige vorm van intelligentie kunnen zijn.
Ja. En het zou interessant zijn als er bijvoorbeeld een zogenaamde ongecontacteerde stam uit het Amazone, die zijn er nog, en in Papua misschien ook. Daar kunnen we natuurlijk niet mee communiceren. Maar stel dat we zo iemand zouden vertellen over onze kunstmatige intelligentie, hoe die persoon daarop zou reageren. Dus nogmaals, er moeten heel veel obstakels worden overwonnen, want zie maar eens met iemand te communiceren en zie maar eens te vertellen wat we hebben ontdekt of uitgevonden. Maar ik acht de kans nog aanwezig dat zo iemand daar niet van onder de indruk is. Dat lijkt me niet uitgesloten. Ik weet het natuurlijk niet, maar het lijkt me niet uitgesloten, omdat zo iemand zegt, nou, dat kan ik ook. En ik kan het zonder computer, bij wijze van spreken. Ja, nou ja, dan zijn wij gedwongen om te zeggen, nou, dat is toeval of zo. Of dat is een goede gok, hè, maar meer niet. Dat zou de moeite waard van het overwegen zijn. Hè? Dat er onmiddellijke wegen bestaan tot iets waar wij een maximale denk- en rekenkracht van de computer voor nodig hebben.
Ja, maar het zou ook kunnen dat die computer dus op een gegeven moment door een punt heen breekt dat wij het zelf niet meer bevatten kunnen en dan misschien wel een ander soort richting, zoals misschien ook een of ander inheems volk in de jungle
Nou ja, dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat dat niet zo is. Ik moet denken
aan een voorbeeld. Er is een paar jaar geleden een team van Google. En die hebben zich ertoe gezet om het spel Go. Dat is een heel oud Chinees spel. Ja, die hebben zich ertoe gezet om de computer dat spel te laten spelen met de allerbeste speler ter wereld. En nou, daarvoor heeft dat Google team heeft ook schaken gespeeld met de beste schaker. Nou, dat was op een gegeven moment, hebben ze dat, was de computer altijd beter dan de mens, omdat de computer gewoon verder vooruit kan denken. Maar bij Go werd altijd gedacht, dat is zo'n ander soortig spel en er zijn zoveel mogelijkheden. En het is ook een bepaalde vorm van kunst hoe je dat speelt. Het kan niet dat de computer dat ooit beter zal kunnen. Dan hebben ze dat dus gedaan. Nou, ze hebben dat computerspel laten spelen met de allerbeste speler ter wereld. En ergens, het is ook echt helemaal in de boeken een bekende zet. Ik weet even het nummer niet meer. Er is ergens een zet in dat spel. Die echt op het moment dat je kan het allemaal live op televisie, wordt die hele partij gevolgd. En op een gegeven moment doet de computer iets. Iets heel raars. En iedereen denkt, de computer is nu op hol geslagen. Dit is zo'n absurde zet. Dit kan alleen per ongeluk zijn gegaan. En later bleek dat zo'n absurde zet was die nog nooit iemand gedaan zou hebben en die niemand een logische stap zou hebben gevonden. En later bleek dat zo'n vooruitstrevende stap was die zo erg het spel later heeft beïnvloed dat de computer dus het spel gewonnen heeft. Maar dat die zet het hele spel Go veranderd heeft. Omdat dat de kijk op hoe, het is volgens mij Chinees spel, hoe Chinezen dat spel spelen, de kijk daarop is veranderd door die ene absurde zet die dat programma maakte.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk fascinerend. En dat is ook heel knap. En ik denk dat je ook altijd voorzichtig moet zijn om te zeggen van, ach ja, dat is uiteindelijk nog een rekensom. Dus ik wil er echt niet simplistisch over doen. Dat is ongelooflijk knap, dat het kan en ook interessant. En ik ben ook totaal niet in staat om daar iets over te zeggen. Ik heb hier uitsluitend de intuïtie dat het nog steeds, laten we zeggen, ingebouwde rekenkracht is. In de Joodse mystieke traditie bestaat een mythe over een rabbi uit Praag, Rabbi Leu, die zou een golem hebben gemaakt. Een golem, dat is een aanduiding voor een levend wezen. En gemaakt van klei. En door het uitspreken van een bepaalde Hebreeuwse lettercombinatie, die dan de geheimenissen van de schepping zou behelzen, is dat wezen tot leven gekomen. En zou dat ook dienstbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld in het huishouden? Laten we zeggen dat hij de afwas moest doen of zoiets. Maar het verhaal gaat, het is een mythe natuurlijk, of een legende. Het verhaal gaat dat die golem op een gegeven moment dingen ging doen die mensen niet meer prettig vonden. En dan was er één manier om hem klein te krijgen. Op zijn voorhoofd, ik hoop dat ik het goed navertel, op zijn voorhoofd stond het woordje emet, dat betekent waarheid. Dat zijn drie letters in het Hebreeuws. En als je de eerste letter daarvan afhaalde, de alef, dan hou je de mem en de tau over. En dat zijn de twee letters van het woordje dood, moot, of moot, ja. En als die letter werd afgehaald van het voorhoofd, dan zonk zeeg de golem tot een plumpudding in elkaar. En dat was dan de manier om hem klein te krijgen. Nou, dat is een diepzinnige mythe. Misschien is dat een prelude op onze kunstmatige intelligentie. Wie zal het zeggen? Ik ben zeker de eerste niet die hier naar verwijst. Maar kijk, die golem, dat blijft natuurlijk een levenloos wezen. Dat stom en blind is en dat behulpzaam is. En dat ook zich onhandelbaar kan gaan gedragen. Nou, dat kan een computer ook. Dat is nu al zo. Neem nu met onze, misschien ook interessant voor jou om te weten, onze verwarming die we met een app bedienen. Die doet ook dingen van, ik snap, hoe kan dat nou? En wat moet ik nu doen om de temperatuur weer normaal te krijgen? Nou, dit weerspiegelt vast mijn of onze onhandigheid.
Dat klinkt wel als iets wat jou zou kunnen gebeuren, ja.
Ja, dat is natuurlijk mijn domheid, dat geloof ik graag. En misschien is het ook een dom voorbeeld. Maar die golem die kon meer dan de rabbi aanvankelijk had verwacht. Maar blijft toch een levenloze, emotieloze homp klei uiteindelijk. En zal dus ook niet ik noem het dan de alteriteit of het anders zijn hebben dat mensen en überhaupt levende wezens voor elkaar hebben. Kijk, we hebben wordt geëxperimenteerd met robots als partners. Hè, hulp in de huishouding, tot en met partner toe. En die kun je vast heel erg vergaand programmeren. Dat ze nog meer kunnen dan je ooit kunt voorstellen. Maar ik en ik geloof ook dat mensen in staat zijn om heel veel emotie op zo'n robot te projecteren. Maar er blijft, er mist iets. Er ontbreekt iets. En wat dat is, dat valt niet te zeggen. Maar dat is de pijloze afgrond die het leven zelf is. En die nooit in een computer kan worden aangebracht.
Dat is volgens mij wat Hartmut Rosa resonantie noemt. En hij heeft volgens mij, ik geloof dat hij dat is, maar hij heeft het voorbeeld van, stel je zou een kat hebben.
Ja.
Nou, stel je hebt zelf een kat en je gaat vervolgens, je haalt die kat weg. Of nou, je maakt een robot die precies er zo uitziet als die kat. Ja. En hij gedraagt zich helemaal hetzelfde. En zeg maar aan de buitenkant is niet te zien dat het niet jouw eigen kat is. Dan nog zou je, omdat je niet resoneert met dat levende wezen die jij kent, voel je intuïtief aan dat het niet een jouw echte levende kat is, maar dat er iets niet klopt. Dat, en hij noemt dat dan resonantie.
Ja, dat kun je resonantie en intuïtie. Dat zijn gelijk weer heel lastige begrippen natuurlijk. Mm-hmm. Want wat is dat dan? Ik moet, nu jij dit voorbeeld noemt, denken aan het scheppingsverhaal, waar dus de mens wordt geschapen en dan de planten. Nee, sorry, de mens wordt het laatste geschapen. Dus de planten en de dieren. En dan op een gegeven moment wordt de vrouw geschapen. En dan een uitspraak die mij erg fascineert in de Hebreeuwse Bijbel, die de mens dan uitspreekt. We zeggen altijd Adam, maar er staat Adam, dus de mens. Dan zegt hij, Zot Hapa'am. En dat is vertaald als iets van, kijk nu eens, vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Maar dat woord Zot Hapa'am, dat is een gek Hebreeuwse uitdrukking, een beetje onduidelijk ook, betekent letterlijk deze nog een keer. En in mijn boek over synchronicity heb ik daar een paar gedachten aan gewijd, aan deze uitspraak en ook een interpretatie daarvan geprobeerd te geven. Maar nu, in ons gesprek, zou ik zeggen dat misschien is dat de resonantie die de mens niet had met plant en dier, maar wel met die andere mens die een andere mens is en toch ook een ander wezen is. Het is een ander wezen en zelfs een ander geslacht, om zo te zeggen. Dus er is verschil. Dus resonantie veronderstelt tegelijkertijd gemeenschappelijkheid, maar ook verschil. Want als Adam, laten we zeggen, zijn spiegelbeeld of zijn tweelingbroer tegenover zich zou hebben gekregen, wat niet gebeurd is, dan kun je je afvragen of daar die resonantie in werking zou zijn getreden. Dat blijft allemaal speculeren natuurlijk, maar ik vind het mooi om het begrip resonantie te binden aan gelijkheid en verschil tegelijkertijd. Dus de vrouw Gawa of Eva is ook een mens, maar ze is een ander mens en bovendien is ze van een ander geslacht. En juist dat maakt de resonantie mogelijk. Mm-hmm. Dus resonantie is niet hetzelfde als identiteit. Integendeel, er is iets anders. De ander is iets of iemand anders dan ik. Dubbel anders.
Ja. Oké, en dan nog even terug naar, want dit gaat er dus vanuit dat er dus zoiets als resonantie zou zijn, dat je dat dus zou kunnen waarnemen. Dat verschil, dat je een robot dus intuïtief zou aanvoelen dat dat niet zo is. Er is ook een serie, ik weet even, op HBO of zo, die heet Westworld. En dat gaat over een wereld die helemaal gemaakt is met robots die er exact uitzien als mensen. Waarin echte mensen dan, hele rijke mensen, kunnen dan naar dat park toe om dan al hun dromen te laten uitkomen in die wereld met al die robots.
Yeah.
Maar na verloop van tijd beginnen die robots dus vormen van bewustzijn, van eigen handelen te ontwikkelen. De vraag die bij mij opkomt is, ergens zit de aanname van als een mens onderscheidt zich van een computer, omdat een mens dan iets in zich zou hebben wat een computer per definitie niet kan hebben. Dus of je dat nou de ziel of de geest of zo kan noemen. Want in principe hoe nu kunstmatige intelligentiesystemen worden gebouwd, is gebaseerd op het idee hoe de hersenen werken, hoe neuronen werken, hoe die samen met elkaar een netwerk vormen, een neuraal netwerk. Dat is in de kern hoe een kunstmatig intelligentiesysteem werkt. Alleen aan de ene kant heb je dus, nou misschien filosofen wel, die zeggen van, je kan dus nooit hetzelfde, je kan nooit een mens bouwen, want er is een ziel en dat kan die computer nooit hebben. En anderen die zeggen, de mens is gewoon een product van dat wat daar tot stand komt tussen die neuronen.
Ja.
Dus als we dat maar in een computer stoppen, dan op een gegeven moment krijgt het dus ook bewustzijn, want wij hebben dat ook.
Ja, ja. Nou ja, die laatste gedachte vind ik vanzelfsprekend onzinnig. Ik zou zeggen.
Maar zou je daar dan zou je dat kunnen uitleggen? Want ik denk dat dat wel een gedachte is die bij veel wetenschappers in die richting.
Nou, ik geef die wetenschappers een overweging om hun partner te vervangen door een daarop gelijkende computer. Hè? Dat zou mooi zijn, want als die partner een keer komt te overlijden of wat dan ook, dan hoef je die partner alleen maar te repliceren. En je kunt vast wel een uiterlijk eraan meegeven en misschien tijdig wat stemmen opnemen, zodat dat voortgezet. En het zou ook nog kunnen dat het een poos lang blijft functioneren tot tevredenheid, maar ik denk dat op een gegeven moment de lol eraf is. Wanneer dat moment komt, dat weet ik niet, maar dat is mijn voorspelling.
Maar zal dat dan denk je zijn omdat je weet dat het nep is? Of door de interactie?
Misschien beide. Beide, kijk, ik weet niet of als je iemand zou verrassen, je zou de levende partner wegnemen en vervangen door een replica.
Ja, vandaar mijn vraag, stel je zou dat doen, of het dan nog steeds...
Nou ja, ik kan alleen maar intuïties hierover of ideeën hierover uitspreken. Of het klopt, ik kan me vergissen. Ik denk dat men het op een gegeven moment zal ontdekken zal gaan vermoeden. Even kijken, er zijn volgens mij wel voorbeelden in films of boeken. Ik schiet me zo gauw niks te binnen. Dat iemand toch ergens zich afvraagt van, ja, twijfel begint te krijgen over, ik denk bepaalde films, maar nu schiet me de titel daar even niet van te binnen. Kijk, wat die resonantie betreft, misschien kun je het vergelijken met een echoput zonder bodem. Kijk, in een echoput hoor je uiteindelijk je eigen stem terug. Dat is artificiële intelligentie. En het kan zijn dat die put heel erg diep is, zodat je je eigen stem nauwelijks meer kunt herkennen. Maar het is nog steeds een bodem. Maar een echoput zonder bodem, daar komt een echo uit. Maar waar komt die vandaan? Dat weet je niet. Er is een hele mooie epigram van Angelus Silesius. Dat was een 17e eeuwse mysticus. En die zegt uit mijn hoofd, der Abgrund meines Geistes ruft den Abgrund Gottes an mit immer lauter Schrei, sagt welcher tiefer sei. Ik hoop dat ik hem goed heb aangehaald. De afgrond van mijn geest roept de afgrond van God aan met een luide kreet, zeg maar welke van die twee dieper is. Dus de gedachte van Angelus Silesius is, ze zijn beide even diep. Dus de afgrond roept tot de afgrond. Pijloosheid roept tot pijloosheid. En dus die resonantie wordt niet door een soort buffer veroorzaakt die een trilling teweeg brengt. Die zal er zeker ook zijn, natuurlijk. En ik zal zeker ook als ik met een ander mens, bijvoorbeeld nu met jou in gesprek ben, zeker ook mijn eigen stem terug horen. Maar niet alleen, denk ik. Er is iets afgrondelijks. Maar
dus
nu zal
niet alleen iets wat... Er is niet alleen iets waar tegenaan wordt gekaatst, maar dat ding kaatst zelf ook.
Ja.
Het kaatst zelf ook, soort van.
Ja, maar nu zal die computerwetenschapper die je net noemde, die reductionist, die zal misschien met de woorden van Spinoza spreken over een asylum ignorantiae, het asiel in de onwetendheid. Dat zal vast zo zijn. Dat ik een vage, onduidelijke term oproep, namelijk afgrond, om uit het probleem te komen. En dat erken ik wel, dat die dat zal kunnen zeggen. Maar dan is mijn reactie weer, wat is onwetendheid? Is dat cognitieve onwetendheid? Het is cognitieve onwetendheid, maar geen ervaringsonwetendheid. Want op het niveau van de ervaring voel ik mij of weet ik mij aangesproken. Het is een ervaringsweten of een intuïtief weten dat niet meer van cognitieve aard is. En dus ook niet meer in factoren kan worden ontbonden. Maar ik hoop, kijk, er zijn altijd mensen tegen de vooruitgang geweest. Tegen de trein en de telefoon en de auto. En op grond daarvan kun je alleen al zeggen, de critici van dat AI, die zijn misschien over 100 jaar ontzettend ouderwets en achterhaald. Dus wil ik me zeker niet bijvoegen, absoluut niet. Maar ik wil me ook niet voegen bij degene die denken dat nu de grote ontdekking gedaan is waarmee de mens zichzelf overtroffen heeft en een ander mens heeft of bewustzijn heeft weten te maken. Dat geloof ik niet. Dat lukt niet, dat kan niet. onmogelijk. Het is heel knap.
Dus bewustzijn maken kan niet?
Nee, bewustzijn maken kan niet. En dus intelligentie, als je intelligentie opvat als een bewustzijnsfunctie, ja, dan zou ik zeggen nee, dan kan dat niet. Maar per definitie niet. Dus dit is niet iets wat te bewijzen zou zijn of niet te bewijzen zou zijn. Dit heeft niks meer met bewijs te maken. Het is een uitgangspunt. Het bewustzijn is altijd al gegeven. En bewustzijn kun je even zeggen, laten we zeggen, de manifestatie van bewustzijn of begeleidingsfenomenen van het bewustzijn in lichamelijke of organische processen kun je misschien zichtbaar maken, maar niet meer dan dat. Je kunt niet de zichtbare kant reproduceren om daar de onzichtbare kant uit te laten voortvloeien. Het bewustzijn is iets, wat het ook wezen mogen, wat zich toebeweegt naar hersenen bijvoorbeeld, of naar een lichaam, of naar zintuigelijke uitdrukkingskracht.
Toebeweegt naar, dat is een interessante gedachte. Dus ja, dat is iets wat een bepaalde voedingsbodem nodig heeft. Ja, voedingsbodem dus ook, maar een soort drager nodig heeft, waar het zich vanzelf naartoe beweegt, maar dat kan niet andersom.
Nee, dat is en zeker. En ik denk ook trouwens dat we stiekem, ondanks Einstein en ondanks kwantummechanica, nog steeds materialistisch denken over het lichaam. Alsof het lichaam iets is dat we kennen, omdat het immers waarneembaar en bestudeerbaar is. Maar net als bij de atomen en elektronen geldt ook bij het lichaam dat hoe verder je erin doordringt, hoe meer je op afgrondelijke, duizelingwekkende werkelijkheden komt, waar je het alle houvast verliest. Dus de uiterlijke vorm, wanneer je die in de diepte bekijkt, dan verlies je het houvast dat je lijkt te hebben in de zintuigelijke verschijningsvorm. Dus materie is maar een schijnoplossing, denk ik. Of het lichaam of hersenen is een schijnoplossing. En wat er op microniveau gebeurt, is net zo ondoorgrondelijk als wat er op extreem macroniveau gebeurt. We hebben het tot, laten we zeggen, hanteerbare proporties teruggebracht, waar we mee kunnen werken, om zo te zeggen. En dan hebben we de overmoed om te doen alsof onze proporties en maateenheden beslissend zijn voor de werkelijkheid als geheel, in het groot en in het klein.
Maar misschien hoef je niet bij een neuron, dus bij de hersenen, hoef je misschien niet bij een neuron tot op het atomaire niveau te snappen wat die doet, als je snapt dat een neuron verbonden is met 100 miljoen andere neuronen enzovoort, en die vormen samen een netwerk waarin ze in meer of mindere mate, zeg maar, activiteit vertonen. En als je dat, die manier van communicatie, kunt nabouwen in een computermodel, in een computer, hoef je toch niet te weten hoe een neuron op het atomaire niveau werkt als je zijn werkingsmechanisme na kunt bootsen.
Als inderdaad. Ik moet de twee gedachten die ik nu tegelijkertijd heb proberen te onthouden. Ik denk in de eerste plaats dat je niet uitputtend kunt weten wat daar gebeurt. Als je neuronale processen kunt beschrijven en omdat je ze kunt observeren. Want dat blijft een bepaald waarnemingsniveau. Waaronder andere waarnemingsniveaus in theorie mogelijk zijn, waar je niet meer weet wat zich daar afspeelt. Nog dagen later dat we zelfs het waarneembare, dat zo klein is dat we daar ook modellen voor nodig hebben om het überhaupt voorstelbaar te kunnen maken. En het tweede, dat is een heel andere invalshoek. Ik beroep me nu op een 19e eeuwse denker, helaas vergeten, die heette Ernst Kapp, Filosofie der Techniek. En die had de hele gekke gedachte dat alle uitvindingen die mensen doen, van in die tijd waterpomp of stoommachine, dat die berusten op een onbewust weten van lichamelijke processen. Hij trekt vergelijkingen tussen het orgel en de longen en elektriciteit en het zenuwstelsel. Hij zegt dat kan alleen maar worden uitgevonden of ontdekt in zoverre mensen een onbewuste kennis hebben van hun eigen lichaamsfunctioneren. Dat zou dan impliceren dat mensen een lichaamsbewustzijn hebben dat impliciet is en nog niet direct gearticuleerd is. Kijk, inmiddels kunnen we het articuleren, want we kunnen zeggen hoe gaan die zenuwbanen dan precies. Maar daaraan voorafgaand hebben we op voelniveau, op onbewust voelniveau, een lichaamscontact. Dat misschien wel bij de uitvinder of de ontdekker van weet ik wat nu, dus kunstmatige intelligentie, wordt aangewend. Maar de uiterlijke uitdrukking daarvan blijft een artefact en blijft een uitdrukking en is niet hetzelfde. Omdat, ja, het is een ingewikkelde gedachte. Ik probeer nu jouw idee net op te pakken dat de neuronale processen kunnen worden gebruikt om een na te bouwen in een computer. Zeker, dat kan misschien heel erg ver gaan. Maar laten we zeggen, de transpositie kun je niet mee transponeren.
Wat bedoel je met de transpositie?
Ja, de transpositie van het neuronale proces naar de machine, naar de computer. Die overdracht, hè, die veruiterlijking ervan, die kun je niet mee veruiterlijken. Dus de handeling van het uitvinden zelf kun je niet mee uitvinden. Ik denk dat dit misschien een van mijn belangrijkste argumenten is. Ik heb het al eerder genoemd, maar nu op andere manier. Dus, je kunt aan de observatie van hersenprocessen ideeën ontlenen om een computer mee herop te bouwen. Maar het heropbouwen zelf kun je niet heropbouwen. Dus de overdracht.
Maar dat is toch het idee van kunstmatige intelligentie, dat je de computer zichzelf dat dus laat aanleren.
Maar dat vooronderstelt het maken van die computer.
Ja, dat klopt.
Dus ja, de creativiteit die zichzelf uitdrukt in een heel slim apparaat, kan de creatieve toepassing zelf niet mee overnemen.
Maar dat hoeft dat toch ook niet? Waarom zou dat moeten?
Nou, dat hoeft ook niet.
Nee, maar ik bedoel, waarom zou het moeten om tot een bewustzijn te komen, bedoel ik?
Nou, omdat dat, wat vind ik tenminste, kenmerkend is voor het bewustzijn.
De creativiteit.
Het is kenmerkend voor het bewustzijn om zichzelf uit te drukken. En om manieren, steeds verschillende manieren vinden tot een steeds geoptimaliseerdere uitdrukking te komen. En dat kan. En dat is die kunstmatige intelligentie gaat daar verder in dan we ooit zijn gekomen. Maar dus het creatieve proces zelf, dat kan niet worden gerepliceerd. Zelfs niet in de multiplicatie, de automultiplicatie van de computer. Dus ik hoop dat dit een beetje te volgen is.
Maar waarom niet? Waarom kan dat niet? Want zeg maar, je hoeft toch ook niet dezelfde creativiteit van de maker mee te nemen in de computer, zeg maar. Als je de computer zelf aan de gang kan zetten en hem zelf, zeg maar, 1000 miljoenen informatiepuntjes met elkaar patronen in kan leren herkennen. Net als dat een baby, zeg maar, zichzelf ontwikkelt en langzaam bepaalde verbindingen in de hersenen aanmaakt.
Maar het proces dat die verbindingen aanmaakt is zelf geen onderdeel van de verbindingen.
Wat zeg dat nog eens?
Dus het proces dat in hersenen verbindingen aanmaakt is zelf geen verbinding.
Nee.
Nee, dus de verbinding, terwijl bij een computeractiviteit is het de verbinding die verbindt. Maar in het menselijke bewustzijn is er een activiteit van transpositie of overdracht of veruitwendiging die zelf niet veruitwendigd kan worden. Een materialisering die zelf niet mee kan worden gematerialiseerd. Dus de computer blijft uitdrukking. Een knappe uitdrukking, 100 miljard keer knapper dan ik in mijn diepste dromen kan bevroeden. En zelfs nu nog. Maar het blijft een uitdrukking. En de uitdrukking kan alleen maar, laten we zeggen, het uitgedrukte uitdrukken. En kan niet tot een schepping komen. Ja, nu heb ik een nieuw woord, een schepping introduceren. Schepping is wat anders dan multiplicatie. Schepping is iets teweeg brengen wat wezenlijk verschilt van jezelf. En ik denk dat de computer dat niet kan. Maar dat is een soort ontologisch argument. Dit heeft geen zin om te zeggen van ja, maar ik kan het wel, kijk maar, wacht maar enzovoort. Dit is voor mij een uitgangspunt. En dat uitgangspunt, je ontsnapt niet aan mijn soort redenering, denk ik. Want als je gaat zeggen van nou, ik zal je bewijzen dat dat niet kan, dan ben je al verloren, denk ik. Want dan gaat iemand bewijzen dat er toch meer kan dan dat je had gedacht. Dus mijn punt doet denken, als de luisteraars daar weet van hebben, het zogenaamde ontologisch godbewijs dat in de middeleeuwen werd geleverd. God is het wezen waarboven niets hogers kan worden gedacht. Dat is een zichzelf noodzakelijk waarmakend bewijs. Dus heel frustrerend voor de sceptici. Maar kan niet worden ontkracht met behulp van een bewijs uit de ervaring. Want het veronderstelt zichzelf. Nou, zo'n soort bewijs of gedachte probeer ik hier nu ook, laten we zeggen, te brengen. Maar frustrerend voor mensen, voor sommige mensen die uitgaan van de analyseerbaarheid van het menselijk bewustzijn in kleinere bestanddelen. En die op grond daarvan willen concluderen dat repliceerbaar is. Ik denk dat per definitie niet kan. Mm-hmm.
Dus om die reden denk jij dat er kan nooit een vorm van kunstmatig bewustzijn worden gecreëerd?
Nee, per definitie niet. Dus er kunnen heel knappe dingen worden gemaakt. En eigenlijk, mijn oma vond al het vliegtuig en de reis naar de maan zo knap dat ze niet eens, volgens mij niet eens geloofde dat de mensen op de maan zijn geweest. En zo is het voor ons nu onvoorstelbaar wat computers misschien ooit nog zullen kunnen, absoluut. Maar heel erg knap. Maar het blijft wel ergens meer van hetzelfde. Ik geloof niet dat een computer iets wezenlijks, echt iets nieuws kan. Iets onverwachts, zeker, maar niet wezenlijk iets nieuws. Een computer kan niet een levend wezen creëren en zal ook niet een partner creëren, denk ik. Een computer zal zich ook niet eenzaam voelen. En zal ook geen behoefte hebben aan een andere computer om een connectie mee te kunnen aangaan. Mm-hmm. Overigens, wat de filosofie betreft, we hadden het er straks over premissen die al dan niet nodig zijn om tot de conclusie te komen. En jouw voorbeeld van die knappe Indische wiskundige die dat misschien niet had. Interessant is dat het denken in termen van premissen die tot de conclusie leiden, wordt vaak op Plato en Socrates teruggevoerd. Argument A, argument B en leidt tot conclusie C. Maar wat daarbij heel lang over het hoofd is gezien en pas door Kierkegaard weer is herontdekt, dat het mensen waren die met elkaar in gesprek gingen. En dat Socrates in gesprek ging met een ander mens. En dat het gesprek niet een soort een leuk verhaaltje opleverde om daar moeilijke gedachten in te formuleren, maar dat dat wezenlijk was voor het zich voortontwikkelen van het denken. Een gesprek tussen mensen. En menselijke interactie, dus een dialoog. En niet alleen maar een denkproces waarbij die ander alleen maar een opstapje vormt om mijn eigen denken aan te scherpen. Dus zo probeer ik nog even een poging te doen om de grondslag van de westerse filosofie te bevrijden van louter intellectualisme. Mm-hmm. En te suggereren dat er ook een menselijke dimensie in het denken aanwezig was en dat die zelfs essentieel was voor het denken. En tot op de dag van vandaag knappe denkers of ook knappe wetenschappers, die blijven ook aangewezen op interactie met andere mensen, andere onderzoekers. Mm-hmm. En niet alleen maar om, laten we zeggen, hun eigen denkfouten te corrigeren, maar ook omdat er in die gesprekken iets gebeurt wat hen tot een inzicht kan brengen of tot een niveau van luciditeit waar een computer nooit toe in staat zal zijn. Maar nogmaals, alle respect voor computerontwikkelaars. En ik ben ook heel benieuwd naar wat er nog komen gaat. En het zou ook kunnen dat ik veel te goedgelovig ben. Vooralsnog ben ik blij met mijn ChatGPT. En hoop ik daar slimme dingen mee te kunnen ontdekken die ik nu nog helemaal niet weet.
Dat lijkt me een goede afsluiting. Dat is even heel veel waar ik over na moet denken. Ik vond het interessant dat we het nu vooral hebben gehad over de filosofische grondslagen daarvan. Want veel podcasts en interviews die ik over heb geluisterd gaan over de risico's die wetenschappers, kunstmatige intelligentie wetenschappers zien, of potentiële risico's, dingen die mis kunnen gaan. En dat gaat dan toch vooral over van we moeten niet onderschatten wat er gebeurt als we zo'n systeem vrij laten acteren enzovoort. Ik denk dat we die discussie ook vooral moeten laten bij de mensen die daar heel veel verstand van hebben. Jij bent dus vooral vrij optimistisch. Zie je ook Zijn er voor jou ook risico's of nadelen aan het gebruik van deze?
Nou ja, wat je net zei, dus als je verwijst naar andere discussies, wie ben ik om daar tegen in te gaan? Maar het is wel een zaak dat je geen macht uit handen moet geven. Want ik zie heel veel mogelijkheden voor de rechtspraak bijvoorbeeld en ook voor de geneeskunst. Nou, je bent zelf geneeskundige. En ik geloof absoluut dat een computer behulpzaam kan zijn bij een diagnose. Alleen je moet er nooit blind op varen en je moet altijd een controle uitvoeren. Je mag ook niet de beslissing, het vonnis van de rechter aan de computer overlaten. Maar waarom kun je niet jurisprudentie laten uitzoeken door de computer? Ja.
En dat is denk ik vooral waar ik in het begin op wilde richten. Want zeg maar, wordt iets over jurisprudentie of medische diagnostiek. Nou, dat is dan een meer specifieke vorm van kunstmatige intelligentie kunnen noemen. Dus die is gericht op het verzamelen jurisprudentie over deze thematiek, bla bla bla. Of bepaal of er in deze buikscan, CT-scan, een sprake is van een tumor, zeg maar wat. Maar dat juist die meer algemene vormen van intelligentie, of hoe je dat ook zou moeten noemen, dat die vooral zijn waar voor de gevaren wordt gewaarschuwd. Omdat je niet weet als je een systeem aan de gang zet om een bepaalde taak te verrichten, of die niet door gebruik te maken van het internet en eigen initiatieven dingen gaat doen om zichzelf krachtiger te maken, om daarmee dingen tot zijn taak zo goed mogelijk te voorbrengen, maar wat hele nadelige gevolgen heeft die we van tevoren niet hadden voorzien.
Ja, maar ik denk, zonder dat ik het technisch kan snappen, dat men dat dan wel aan heeft gezet, hè, die mogelijkheid. Ik bedoel, die vrijheid is toegekend aan het apparaat. Hè, dus je moet het apparaat wel die beslissingsbevoegdheid geven. Als je dat niet doet, dan zal het ook, ja, dan zal het niet vrije beslissingen gaan nemen, zolang jij daar niet de mogelijkheden in hebt.
Nee, maar ik bedoel meer het kan dat je bepaalde dingen over het hoofd hebt gezien. Van stel je wil, ik wil dat dit programma aandelen van een aandelen van een bepaald bedrijf gaat verkopen en kopen, want daar wil ik geld mee verdienen. Nou, een strategie is dat hij gewoon gaat bepalen van wat zijn goede momenten op de dag om wel of niet te kopen of te verkopen, ik zeg maar wat. Maar een andere strategie zou kunnen zijn, ik ga proberen in te breken in het computersysteem van een andere bank en ik ga hun systemen platleggen, zodat ik daardoor een voordeel behaal. Dus heeft het voorbeeld dat nu
ja,
in hoofd
maar dan komt. Zit er toch een moment, is er een moment geweest dat men die mogelijkheid erin heeft gelegd. En daar misschien inderdaad niet over na heeft gedacht. Nou, dat merk je dan. Wie weet dat ik daar te naïef over ben. Ik ken al die toepassingsmogelijkheden helemaal niet. Maar je begint wel ergens met een schakel om te zetten waarmee je het systeem vrijheden geeft en je eigen vrijheid aan het systeem afstaat. Ja, dus bij de implementatie moet volgens mij, maar die is gewoon een open deur, worden gekeken welke vrijheid sta ik aan het systeem toe eigenlijk. Ja. Ik herinner me, we hebben van jou een keertje een automatische stofzuiger gekregen. Die liep altijd dus vast onder de bank. Dan had je er nog niks aan. Maar die ging op zichzelf op zoek naar plekken, maar die liep dan dus vast. Mm-hmm. Nou ja, dan kom je dus thuis, is het huis alsnog niet gestofzuigd. Ja. Nou, dit is een stuk onschuldiger dan een computer die aandelen gaat verkopen door in te breken bij andere systemen. Ja. Maar dat is er dan wel ingelegd, denk ik, toch?
Oké. Okay. Nou goed, ik denk dat we die discussie maar zoveel mogelijk moeten laten bij de mensen die daar het meest van weten.
Ja.
Maar dat wilde ik nog even als laatste vraag heen stellen. Ik vond het een boeiend gesprek. Ik moet hier weer even goed
dankjewel.
Over nadenken. Bedankt voor je tijd.
Ja.
En was leuk.
Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel.
Leuk dat u heeft geluisterd naar deze aflevering van onze podcast. Graag nog uw aandacht voor het volgende. Het maken van deze podcast doen we heel vrijwillig en bieden wij kosteloos aan via de verschillende platforms. Maar wij waarderen het erg als u, indien mogelijk, via onze website een kleine financiële bijdrage doet, zodat wij de kosten van het maken van de podcast kunnen ondervangen. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.